Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 92 en we lezen Rechters hoofdstukken 9 tot en met 11, Ruth hoofdstuk 4 en Psalm 137. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van het programma kan u ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we bevinden ons in de tijdsperiode Veroveringen en Rechters. In het begin van deze tijdsperiode hebben wij in het boek Jozua gelezen hoe het volk van Israël eindelijk het beloofde land veroverde. En nu zijn wij in het boek Rechters aan het lezen over de cyclus waar het volk van Israël in terecht gekomen is. Waar zij afgoden beginnen te vereren, veroverd worden door andere volkeren, en dan bevrijd worden door een rechter door God gezonden. Vandaag lezen wij over de zoon van Gideon, Abimelech, en over de rechters Tola en Jair en Jefta. Wij lezen ook het laatste hoofdstuk van het boek Rut en Psalm 137. Laten we eerst samen bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Rechters hoofdstuk 9. Abimelech wordt koning. Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar de broers van zijn moeder in Sichem en zei tegen hen en de gehele familie van zijn moeder: u moet de burgers van Sichem deze vraag voorleggen. Wat is beter voor u? Dat de zonen van Jerubbaal met 70 man over u heersen? Of dat één man over u regeert? Denk eraan dat ik uw eigen vlees en gebeente ben. In die geest spraken de broers van zijn moeder met al de burgers van Sichem, zodat zij de zijde van Abimelech kozen. Ze zeiden: hij is onze broeder. Zij gaven Abimelech 70 sikkel zilver uit de tempel van Baal-Berit. Hij huurde daarmee een bende leeglopers en avonturiers, ging met hen naar het ouderlijk huis in Ofrat en vermoordde zijn 70 broers, de zonen van Jerubbaal, op één en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, die zich verborgen had, bleef in leven. Toen kwamen alle burgers van Sichem en Bet-Milo bijeen bij de terebint van Sichem, en zij riepen daar Abimelech tot koning uit. De fabel van Jotam. Dit werd aan Jotam verteld, en hij ging op de top van de berg Gerizim staan en schreeuwde luid: burgers van Sichem, luister naar mij, dan luistert God naar u. Eens gingen de bomen erop uit om iemand tot koning te zalven. Zij vroegen aan de olijfboom: wilt u koning over ons worden? Maar de olijfboom antwoordde: moet ik dan ophouden met mijn olie te geven, waar goden en mensen mij om eren? En moet ik boven de andere bomen gaan zweven? De bomen vroegen aan de vijgenboom: wilt u koning over ons worden? Maar de vijgenboom antwoordde: moet ik dan ophouden met mijn zoete en heerlijke vruchten te geven? En moet ik boven de andere bomen gaan zweven? Daarop vroegen de bomen aan de wijnstok: wilt u koning over ons worden? Maar de wijnstok antwoordde: moet ik dan ophouden met mijn sap te geven, die goden en mensen verblijdt? En moet ik boven de andere bomen gaan zweven? Daarop voegen alle bomen aan de doornstruik. Wilt u koning over ons worden? En de doornstruik antwoordde: Als u mij werkelijk tot koning wilt salven, kom dan maar schuilen onder mijn schaduw. Wilt u dat niet, dan zal er van de doornstruik een vuur uitgaan, dat zelfs de ceders van de Libanon verteert. Het is wel duidelijk dat het niet oprecht en trouw van u was om Abimelech tot koning uit te roepen. Daarmee bent u uw verplichtingen tegenover Jerubbaal en zijn familie niet nagekomen. Heeft hij dat verdiend? Mijn vader was het die voor u heeft gestreden, die zijn leven voor u op het spel heeft gezet en die u uit de macht van de Midjanieten heeft bevrijd. Toch hebt u zich vandaag tegen mijn familie gekeerd. De 70 zonen van mijn vader hebt u op één en dezelfde steen vermoord. En Abimelech, een zoon van zijn slavin, hebt u tot koning over de burgers van Sichem uitgeroepen. En dat alleen omdat hij uw broeder is. Als u meent dat u vandaag oprecht en trouw geweest bent tegenover Jerubbaal en zijn familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u. Maar als dat niet zo is, dan mogen er van Abimelech een vuur uitgaan, dat de burgers van Sichem en Bet-Milo verteert, en van de burgers van Sichem en Bet-Milo een vuur, dat Abimelech verteert. Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beer en bleef daar, buiten het bereik van zijn broer Abimelech. De strijd om Sichem. Nadat Abimelech 3 jaar over Israël geregeerd had, bracht God oneenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat zij met hem braken. Dat was om de gewelddaad tegen de 70 zonen van Jerubbaal te wreken en om hun bloed te laten neerkomen op hun broer Abimelech, die hen vermoord had, en op de burgers van Sichem, die hem bij de moord op zijn broers hadden geholpen. De burgers van Sichem legden zich in een hinderlaag in de bergen, om iedereen die daar langs kwam te beroven. Dit werd aan Abimelech gemeld. Toen kwam Gaal, de zoon van Ebed, met zijn medestanders in Sichem aan en trok door de stad. Hij wist het vertrouwen van de burgers van Sichem te winnen. Het was juist de tijd dat men naar het land ging om de vruchten van de wijngaarden te oogsten en de druiven te persen. Toen zij daarna tijdens de feestelijkheden de tempel van hun god binnengingen en daar aten en dronken, begonnen zij Abimelech te vervloeken. Daarbij nam Gaal, de zoon van Ebed, het woord. Moet een stad als Sichem nu onderworpen zijn aan een man als Abimelech? De zoon van Jerubbaal en zijn commandant Zebul moesten eerder onderworpen zijn aan de mannen van Hemor, de vader van Sichem, dan wij onderworpen aan hem. Als ik hier de macht in handen had, dan zou ik Abimelech wegjagen. Ik zou hem zeggen: kom maar op, hoe sterk je leger ook is. Toen Zebul, de commandant van de stad, hoorde wat Gaal, de zoon van Ebed, gezegd had, werd hij woedend. In het geheim stuurde hij boden naar Abimelech in Torma met de boodschap: Gaal, de zoon van Ebed, is met zijn medestanders in Sichem gekomen en ze ruien de stad tegen u op. Kom dus en ga vannacht met uw soldaten buiten de stad in een hinderlaag liggen. Dan kunt u morgen vroeg bij zonsopgang de aanval op de stad beginnen. Als Gaal dan met zijn soldaten tegen u oprukt, moet u deze kans benutten. Die nacht ging Abimelech met al zijn soldaten op weg, en dicht bij Sichem legden zij zich in 4 groepen in een hinderlaag. Toen Gaal, de zoon van Ebed, de stad was uitgekomen en bij de poort stond, kwamen Abimelech en zijn mannen uit de hinderlaag tevoorschijn. Zodra Gaal hen in het oog kreeg, zei hij tegen Zebul: Kijk, daar komen mensen de berg af. Zebul antwoordde: U ziet de schaduwen van de bergen voor mensen aan. Maar Gaal hield vol: Kijk dan, daar bij de navel van het land komen mensen naar beneden. En op de weg van de waarzeggerseik loopt ook al een groep. Daarop zei Zebul: Waar blijft u nu met uw grote mond? U hebt toch gezegd: Moeten wij aan iemand als Abimelech onderworpen zijn? Daar hebt u nu de mensen over wie u zo minachtend hebt gesproken. Vooruit, val ze dan aan. Gaal rukte uit aan het hoofd van de burgers van Sichem en begon de aanval op Abimelech. Maar op het moment dat Abimelech op hem afkwam, week hij terug. Er vielen veel doden tot vlakbij de stadspoort. Abimelech keerde vervolgens naar Aruma terug en Zebul verdreef Gaal en diens medestanders uit Sichem, omdat hij niet wilde dat ze daar bleven. Toen Abimelech de volgende dag hoorde dat de mensen naar het land wilden gaan, verdeelde hij zijn manschappen in 3 groepen en ging buiten de stad in een hinderlaag liggen. Zodra hij de mensen uit de stad zag komen, overviel hij hen en dreef hen uiteen. Met zijn eigen groep wist Abimelech de stadspoort te bereiken en bezet te houden. De 2 andere groepen stortten zich op degenen die in het veld waren en sloegen die neer. Na een hele dag van strijd nam Abimelech de stad in. Hij vermoordde de hele bevolking, maakte de stad met de grond gelijk en strooide er zout over. Toen de burgers van Migdal-Sichem dit vernamen, gingen zij naar de crypte van de tempel van El-Berit. Zodra Abimelech bericht kreeg dat de burgers van Migdal-Sichem daar bijeen waren, ging hij met zijn mannen de berg Salmon op. Hij nam een bijl, hakte een tak van een boom en legde die op zijn schouder. Tegen zijn mannen zei hij: "Jullie zien wat ik doe, doe vlug hetzelfde." De mannen hakten allen een tak af en gingen Abimelech achterna. Zij legden de takken bovenop de crypte en staken daarmee de crypte in brand. Zo vonden ook alle mensen uit Migdal-Sichem de dood. Het waren ongeveer 1000 mannen en vrouwen. De dood van Abimelech. Daarna trok Abimelech naar Thebes. Hij belegerde de stad en nam haar in. Midden in de stad stond een toren, en daarheen waren alle burgers van de stad gevlucht, mannen en vrouwen. Zij hadden de poort achter zich gesloten en waren op het dak van de toren geklommen. Abimelech drong tot vlak bij de toren door en begon de aanval. Maar toen hij bij de toegang was en die in brand wilde steken, wierp een vrouw een molensteen op zijn hoofd en verbrijzelde zijn schedel. Onmiddellijk riep hij zijn wapendrager en beval hem: "Trek je zwaard en steek me dood. Anders zeggen ze nog dat een vrouw mij gedood heeft." Daarop stak de wapendrager hem dood. Toen de Israëlieten zagen dat Abimelech dood was, gingen zij naar huis terug. Zo vergold God aan Abimelech het kwaad dat hij zijn vader had aangedaan en liet hij het kwaad van de mannen van Sichem op hun eigen hoofd neerkomen. Zo kwam de vervloeking van Jotham, de zoon van Jerubbaal, op hen neer. Hoofdstuk 10. Tola en Jair. Na Abimelech trad Tola, de zoon van Pua, de zoon van Dodo uit Issachar, op om Israël te bevrijden. Hij woonde in Samir in het gebergte van Ephraim. 23 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Samir. Na hem trad Jair op, een Gileadiet. 22 jaar was hij rechter over Israël. Hij had 30 zonen, die 30 steden bestuurden. De 30 steden die zij bezaten, heten tot op de dag van vandaag de dorpen van Jair. Ze liggen in Gilead. Jair stierf en werd in Kamon begraven. Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagt. Zij dienden de Baals en de Astarten, de goden van Aram en de goden van Sidon, de goden van Moab en de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten de Heer en vereerden hem niet meer. De toren van de Heer ontbrandde tegen de Israëlieten en hij leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. In die tijd begonnen zij de Israëlieten te onderdrukken en te terroriseren, 18 jaar aan 1 stuk. Vooral de Israëlieten in Gilead aan de overkant van de Jordaan in het gebied van de Amorieten. De Ammonieten staken zelfs de Jordaan over, en vielen ook Juda en Benjamin en het huis van Ephraim lastig, zodat Israël in grote moeilijkheden kwam. Weer riepen de Israëlieten de Heer aan: "We hebben gezondigd tegen u, we hebben onze God verlaten en hebben de Baals vereerd." De Heer antwoordde: "Ik heb u uit de macht van de Egyptenaren, de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen bevrijd. En ook toen de Sidoniërs, Amalek en Maon u onderdrukten en u mij aanriep, heb ik u uit hun macht bevrijd. Toch hebt u mij verlaten en bent u andere goden gaan vereren. Daarom zal ik u voortaan niet meer bevrijden. Roep de goden maar aan die u hebt gekozen. Laten die u maar bevrijden, nu u in nood verkeert." Daarop zeiden de Israëlieten tegen de Heer: "We hebben gezondigd. Doe met ons wat u wilt. Als u ons nu maar bevrijdt." Daarna deden zij afstand van de vreemde goden en vereerden de Heer. Toen kon de Heer de ellende van Israël niet langer aanzien. De Ammonieten verzamelden zich en sloegen in Gilead hun kamp op. Ook de Israëlieten verzamelden zich en sloegen in Mispa hun kamp op. De mensen, de leiders van Gilead, zeiden tegen elkaar: "Wie de strijd met de Ammonieten aandurft, wordt de leider van alle Gileadieten." Hoofdstuk 11. Jefta, aanvoerder van Gilead. De Gileadiet Jefta was een dapper man. Zijn vader Gilead had hem verwekt bij een publieke vrouw. Gilead had ook zonen van zijn eigen vrouw. Toen deze zonen groot geworden waren, hadden zij Jefta weggejaagd en gezegd: "Jij krijgt geen erfdeel in onze familie, want jij bent de zoon van een andere vrouw." Jefta was toen voor zijn broers gevlucht en was in Tob gaan wonen. Een groep leeglopers had zich bij hem aangesloten en trok met hem erop uit. Enige tijd later begonnen de Ammonieten een oorlog tegen Israël. Bij het begin van de oorlog van de Ammonieten tegen Israël gingen de oudsten van Gilead naar Tob om Jefta te halen. Zij zeiden: "Wilt u meegaan en onze aanvoerder zijn in de strijd tegen de Ammonieten?" Maar Jefta antwoordde de oudste van Gilead: "Uit afgunst hebt u mij uit het ouderlijk huis gezet. En nu u in moeilijkheden zit, komt u bij mij." Daarop zeiden de oudsten van Gilead tegen Jefta: "Op ons woord. Wij komen bij u om u te vragen met ons mee te gaan en oorlog te voeren tegen de Ammonieten. Dan zult u de leider worden van alle bewoners van Gilead." Jefta antwoordde de oudsten van Gilead: "Als u mij terughaalt om oorlog te voeren tegen de Ammonieten, en als de Heer hen in mijn macht geeft, dan wil ik ook uw leider blijven." En de oudsten van Gilead verzekerden Jefta: "De Heer is onze getuige. Hij mag ons vonnissen als wij niet doen wat u zegt." Daarop ging Jefta met de oudsten van Gilead mee. Voor de Heer in Mispa stelde het volk hem aan als leider en aanvoerder. En hij herhaalde er zijn eisen. Jefta en de Ammonieten. Toen zond Jefta boden naar de koning van de Ammonieten met de vraag: "Wat hebben wij toch tegen elkaar, dat u mij op mijn eigen gebied komt bestrijden?" De koning van de Ammonieten antwoordde de boden: "U weet dat Israël, toen het uit Egypte trok, mijn land tussen de Arnon, de Jabok en de Jordaan in bezit heeft genomen. Geef het mij vrijwillig terug." Opnieuw zond Jefta boden naar de koning van de Ammonieten met de boodschap: "Zo spreekt Jefta: Israël heeft het gebied van Moab en van de Ammonieten niet in bezit genomen. Bij de uittocht uit Egypte is Israël door de woestijn naar de Rietzee getrokken en in Kades gekomen. Van daaruit heeft Israël boden naar de koning van Edom gezonden met het verzoek: Sta mij toe door uw land te trekken. Maar de koning van Edom wilde daar niet van horen. Ook naar de koning van Moab heeft Israël boden gestuurd. Maar ook die liet hen niet toe. Zo bleef Israël in Kades. Vervolgens zijn de Israëlieten door de woestijn om Edom en Moab heen getrokken. Hen hebben ten oosten van Moab aan de overzijde van de Arnon hun kamp opgeslagen. En aangezien de Arnon de grens van Moab vormt, zijn zij dus niet in Moab geweest. Van daaruit hebben de Israëlieten boden gezonden naar Sichon, de koning van de Amorieten in Gesbon, en hem verzocht. Sta ons toe door uw land naar onze plaats van bestemming te trekken. Maar Sichon geloofde niet dat Israël alleen maar door zijn gebied wilde trekken. Hij riep zijn volk onder de wapenen, sloeg zijn kamp op in Jahas en viel Israël aan. Maar de Heer, de God van Israël, leverde Sichon en heel zijn leger aan Israël over, zodat zij werden verslagen. Zo hebben de Israëlieten het hele land van de Amorieten veroverd die daar woonden. Zij veroverden heel het gebied van de Amorieten, van de Arnon tot de Jabok, van de woestijn tot de Jordaan. De Heer, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël verjaagd. En nu wilt u Israël verjagen. U bezit het land dat uw God Chemos u in bezit heeft gegeven. Zo bezitten wij het land dat de Heer onze God ons gegeven heeft. Bent u soms meer dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Die heeft geen twist met Israël gezocht. Die heeft niet tegen Israël gestreden. Het is nu al 300 jaar geleden dat Israël zich vestigde in Gesbon en onderhorige steden, in Aroer en onderhorige steden, en in de steden aan de oever van de Arnon. Waarom hebt u die steden toen niet bevrijd? Ik heb u niets misdaan. U doet mij onrecht door mij te bestrijden. Laat de Heer rechter zijn. Laat hem vandaag uitspreken wie gelijk heeft, de Israëlieten of de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten wilde niet van Jefta's voorstel horen. De gelofte van Jefta. Toen kwam de geest van de Heer over Jefta. Hij trok door Gilead en Manasse, langs Mispa en Gilead, en vandaar naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heer deze gelofte. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt de Heer toebehoren. Ik zal hem als brandoffer opdragen. Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten, en de Heer leverde hen aan hem uit. Hij sloeg op hen in van Aroer tot aan de weg van Minit, 20 steden, en tot Abel-Keramin. Hij bracht hun een heel zware nederlaag toe. Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd. Toen Jefta naar zijn huis in Mispa terugkeerde, kwam zijn dochter de deur uit om hem met tamboerijnen en rijdansen tegemoet te gaan. Zij was zijn enig kind. Buiten haar had hij geen zonen of dochters. Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ach, mijn dochter, wat tref je mij zwaar. Je maakt mij diep ongelukkig. Ik heb de Heer mijn woord gegeven. Ik kan niet meer terug." Zij antwoordde: "Vader, u hebt de Heer uw woord gegeven. Doe dus met mij wat u beloofd hebt. Want de Heer heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden." En zij zei tegen haar vader: "Ik vraag u alleen nog deze gunst. Geef mij 2 maanden om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan en daar te rouwen omdat ik als maagd moet sterven." Hij antwoordde: "Ga maar." En hij liet haar voor 2 maanden met haar vriendinnen de bergen ingaan. Daar rouwde zij, omdat zij als maagd moest sterven. Toen zij na 2 maanden weer bij haar vader kwam, deed hij met haar wat hij beloofd had te doen. Zij had nooit gemeenschap gehad met een man. Zo ontstond in Israël de gewoonte dat de meisjes ieder jaar 4 dagen lang de dochter van Jefta, de Gileadiet, herdenken. Ruut, hoofdstuk 4. Boas huwt Ruut. Intussen was Boas naar de stadspoort gegaan en had daar plaats genomen. Toen hij de man zag voorbijkomen die familieverplichtingen tegenover Ruth had en over wie hij had gesproken, riep hij: "Zeg Dinges, kom eens hier en ga zitten." De man kwam en ging zitten. Daarop haalde Boas er 10 van de oudsten van de stad bij en verzocht hun plaats te nemen. Toen zij waren gaan zitten, zei hij tegen de man die tegenover Ruth familieverplichtingen had: "Het stuk land dat eigendom was van onze broeder Elimelech wordt te koop aangeboden door Naomi, die teruggekeerd is uit de vlakte van Moab. Ik vond dat ik je dit moest meedelen en je zeggen: koop dat stuk land, ten overstaan van hen die hier zitten, ten overstaan van de oudsten van het volk. Wil je van je recht gebruik maken, doe het dan. Wil je het niet, zeg het mij dan, want na jou heeft niemand die rechten behalve ik." De man antwoordde: "Ik laat mijn recht gelden." Maar Boas zei: "Op het ogenblik dat je van Naomi de akker koopt, koop je meteen Ruth, de Moabitische, de vrouw van de overledene, om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan." Toen verklaarde de man die familieverplichtingen had tegenover Ruth: "Dan kan ik mijn recht niet laten gelden. Het zou de ondergang van mijn familiebezit worden. Neem jij mijn rechten maar over. Ik kan mijn verplichtingen niet nakomen." Bij terugkoop of ruil bestond vroeger in Israël het volgende gebruik. Om de zaak rechtsgeldig te maken, deed de ene partij een sandaal uit en gaf die aan de andere. Zo werd in Israël een overeenkomst bekrachtigd. De man die dus aanspraak kon maken op de koop zei tegen Boas: "Koop jij die grond maar." En hij deed zijn sandaal uit. Boas van zijn kant zei tegen de oudsten en tegen heel het volk: "Hiermee bent u getuige dat ik van Naomi het hele bezit van Elimelech koop, met alles wat heeft toebehoord aan Kiljon en Machlon. Bij deze koop is Ruth ingesloten, de Moabitische, de weduwe van Machlon. Ik neem haar als vrouw, om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan, zodat die naam niet verdwijnt uit zijn familie en uit de poort van zijn stad. Hiermee bent u getuige." Het volk dat in de poort bijeen was en de oudsten riepen uit: "Wij zijn getuige. Mogen de Heer van de vrouw die uw huis binnentreedt een Rachel en een Lea maken, die samen het huis van Israël hebben gebouwd. Word rijk in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Uw huis mogen worden als dat van Peres, de zoon van Tamar en Juda, door de kinderen die de Heer u uit deze jonge vrouw zal geven." Zo nam Boas Ruth tot vrouw. Hij had gemeenschap met haar. Door de gunst van de Heer werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: "Gezegend de Heer, die je nu toch een erfgenaam heeft geschonken, wiens naam in Israël beroemd zal zijn. Hij zal je doen herleven en zorgen voor je oude dag, want je schoondochter, die zoveel van je houdt, heeft hem gebaard. Zij die meer betekent voor jou dan 7 zonen." Naomi nam het kind op haar schoot en verzorgde het. De buurvrouwen gaven het kind een naam en zeiden: "Naomi is een zoon geboren." Zij noemden het kind Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Psalm 137. Jeruzalem, als ik u ooit vergeet. Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer. Daar weenden wij tranen, denkend aan Sion. Onze citers hingen al aan de wilgen. En daar eisten juist die rovers gezang. Vrolijkheid wilden de beulen. Zing voor ons eens een lied op Sion. Hoe zouden wij het lied van de Heer kunnen zingen? Zingen hier op vreemd grondgebied. Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren. Mijn tong mag aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer aan u zou denken. Als Jeruzalem niet meer mijn alles is. Heer, reken de Edomieten de val van Jeruzalem aan, hoe zij riepen, neer tegen de grond met haar. Jij, dochter Babel, vernielzuchtige vrouw, gelukkig degene die vergeldt wat jij ons misdeed. Gelukkig degene die jouw kinderen grijpt en tegen de rots verplettert. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 92 en we hebben zo net Rechters hoofdstukken 9 tot en met 11, Ruth hoofdstuk 4 en Psalm 137 gelezen. En wij sluiten af met een citaat van Theophylactus van Ohrid. Ruth was een vreemdelinge, maar desondanks werd zij aan Boas ten huwelijk gegeven. Zo bestaat ook de kerk uit heidense volken. Want zoals Ruud waren deze heidenen vreemdelingen en buiten de verbonden. Maar zij verlieten hun volk, hun afgoden en hun vader de duivel. En zoals Ruud werd uitgehuwelijkd aan Boas van het zaad van Abraham, zo werd ook de kerk als bruid genomen door de Zoon van God. Beste luisteraars, zo is dag 92 van ons leesjaar voorbij. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan zijn wij dag 93 en dan lezen wij Rechters hoofdstukken 12 tot en met 15 en Psalm 146. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.